Goedenavond, welkom bij de Racesport.nl live podcast. Live nu vanuit Indewel Auto's in Zwolle. Momenteel dus live te bekijken, later ook terug te luisteren en te bekijken op alle bekende podcastkanalen. Mijn naam is Guido Venneman, ik ben hier vanavond niet alleen. Ik heb momenteel naast me zitten Racesport.nl eigenaar Evert Slager. En over enkele ogenblikken zal Colin Veijer ook bij ons aansluiten om terug te blikken op zijn eerste seizoen in de Moto3-klasse. Tot die tijd gaan we eerst even terugblikken op een toch wel enerverend MotoGP-seizoen, denk ik even.
Ja, ik denk dat we dat rustig kunnen stellen, zeg maar 20 races. Maar het was wel een heel bijzonder MotoGP-seizoen.
Ja, absoluut. Ligt eigenlijk pas net een maandje achter ons. We waren tot en met laat in november waren we nog in Valencia. Uiteindelijk de test die we nog hebben bijgewoond. Dus het was al bijna december voordat we weer thuis waren. Maar in ieder geval een waardige kampioen, denk ik, met Pecco Bagnaia. Uiteindelijk die toch wel redelijk overtuigend het volgens mij over de streep heeft getrokken. In ieder geval zeker de Ducatis waren absoluut overtuigend.
Ja, we hadden natuurlijk dit jaar 8 Ducatis. Dat was wel de te kloppen machine natuurlijk dit jaar. Uiteindelijk werd het nog spannend tussen Bagnaia en Jorge Martin. Dus Martin bezweek volgens mij een beetje onder de druk van Bagnaia. Bagnaia toch wel ook wel een bijzonder seizoen natuurlijk. In Catalunya kwam hij heel hard ten val. We hielden allemaal ons hart vast of dat goed afliep. Gelukkig liep het goed af, maar dat is wel denk ik ook wel een keerpunt in zijn seizoen geweest.
Ja, absoluut. Toen wist hij wel dat hij het ondanks zijn verwondingen rond kon krijgen. Maar voordat we het over Ducati gaan hebben, ons idee was om in deze podcast in ieder geval van onder naar boven te gaan. Dus de 5 fabrikanten in de MotoGP, die gaan we behandelen. Nou, en als wij onderaan kijken in het constructeurskampioenschap, dan staat daar de grootmacht, Honda, staat onderaan. Ja, we kunnen wel zeggen dat het een uiterst rampzalig seizoen is geweest. Met als hoogtepunt dat zij hun golden boy, Marc Marquez, zijn verloren.
Ja, het begon, het leek in Portimao toch nog wel goed te beginnen. Maar goed, er kwam al heel abrupt een eind aan natuurlijk door de crash van Marc Marquez. Marquez was betrokken bij de crash met Miguel Oliveira. Dus dat was eigenlijk al het begin van een bewogen seizoen. Want er kwam een penalty, wat werd weer ingetrokken. Wel penalty, geen penalty. Marquez bleef langs de kant met een blessure. Dus ja, dat was eigenlijk al een inleiding voor de ellende die Honda stond te wachten dit jaar.
Terwijl eigenlijk, hij begon heel goed met die pole. Weliswaar, volgens mij had hij Bastianini toen voor zich in de kwalificatie. Nou, zet hij de ding in pole position. Wat eigenlijk, wat we nu weten dat die Honda daar helemaal niet goed genoeg voor was. Maar toch met de kwaliteiten van Marquez, op het moment dat het erom gaat, dat hij zich toch en de machine naar een ander niveau kan tillen.
Ja, Marquez is Marquez natuurlijk. En op een mindere machine wat hij daar presteerde was natuurlijk al uniek. Alleen daar kwam door die crash een abrupt einde aan. En dat was het begin van hele lange ellende voor Marc Marquez. Terwijl hij eigenlijk begon aan dit seizoen na 2 rampzalige seizoenen. Dus de verwachtingen waren best wel hoog gespannen aan het begin van het seizoen. Alleen daar kwam weinig van terecht.
Uiteindelijk heeft Marquez het seizoen afgesloten met 29 valpartijen. Daarmee heeft hij zijn record van 2017 weten te verbreken. Nou, dat is, hij heeft natuurlijk een aantal GP's gemist. Dus de crashes per weekend, als je dat zo wil zeggen. Het gemiddelde is dan nog hoger. Ja, volgens mij is dat eigenlijk ook hetgene wat hem heeft doen beslissen. Vooral naar de Sachsenring, toen hij er 5 keer afging in één weekend. En op zondag niet ging racen.
Ja, de Sachsenring was echt wel niet het hoogtepunt, maar misschien wel het dieptepunt. Zeker. Kijk, zijn lichaamstaal na zijn crash volgens mij in de... Was dat in de warme?
Ja, in warme ging hij de 2 keer af.
Ging hij er 2 keer af. Ja. En toen was zijn lichaamstaal zei genoeg. En toen hield hij het ook voor gezien. Hij mocht wel rijden, maar hij besloot om niet te gaan rijden. Dat was het begin van een reeks waar ze nog lang over na zullen praten bij Honda, denk ik.
Ja, en natuurlijk de week later de TT toen... Toen heeft hij het eigenlijk op zondag ook niet gereden.
Dus, toen stonden er zelfs maar volgens mij 2 Honda's aan de start.
Ja, maar Rins was toen geblesseerd. Natuurlijk langdurig. John Mir was ook in Mugello geblesseerd. Dus 3 van de 4 fabriekscoureurs. Die waren er toen niet bij.
Ja, en Mir natuurlijk. Die is heel veel wedstrijden heeft hij ook gemist. Ja. En iedereen hield eigenlijk zijn adem in. Want gaat Mir ook besluiten om ermee te kappen. Want daar was hij heel dichtbij. Je bleek achteraf, na het seizoen, dat zei hij het zelfs in Valencia, dat hij heel dichtbij was om de handdoek in de ring te gooien.
Ja. Natuurlijk, uiteindelijk het dieptepunt voor Honda. Maar misschien kunnen we over een paar jaar zeggen dat het voor Honda juist goed uitpakt. Dat zij nu echt een goede motor moeten ontwikkelen, want Marquez is er niet meer.
Dat is wel bijzonder. Dat heeft ons eigenlijk heel veel kopzorgen nog wel bezorgd. Want soms ben je op het juiste moment op de juiste plek. En wij melden in Oostenrijk volgens mij stelligheid van Marquez gaat weg bij Honda en die gaat naar Cresini. Nou, dat hoorden we op een moment dat we dat niet mochten horen. En het heeft toch nog tot Japan geduurd voordat hij eigenlijk een ei legde. Terwijl het eigenlijk hij had voor zichzelf die beslissing al genomen op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Ja, ja. Alleen er moesten natuurlijk zoveel dingen afgehandeld worden om onder dat contract uit te komen. Ja, en uiteindelijk denk ik dat zowel Honda als Marquez beide erbij gebaard zijn dat die ermee stopte. Want dat blijkt wel uit alle insight-verhalen, zeg maar, dat ze daarin goed onderling overleg uitgekomen zijn. En dat geeft Honda wel de ruimte om een nieuwe fiets te ontwikkelen. Zij besparen heel veel natuurlijk doordat Marquez niet meer rijdt daar. Dus men praat tussen de 12 en 15 miljoen. Ja, dat kunnen ze nu wel in de ontwikkeling van een nieuwe fiets stoppen. Dat hebben ze volgens mij ook wel gedaan, want we hebben het gezien in Valencia. Je kunt er natuurlijk weinig van zeggen van die test, omdat je weet niet wat iedereen test. Heel veel mensen hebben niet met de quali gereden, dus de tijden zeggen niet alles. Alleen het was wel indrukwekkend wat Marini liet zien, maar ook wat Mir liet zien daar op de Honda. Ondanks dat hij er niet echt super bij stond op de tijdlijst. Ja, maar die nieuwe Honda is echt wel een klap beter, denk ik, volgend jaar dan die we afgelopen jaar gezien hebben.
Ja, want dat is natuurlijk merkwaardig. Als je kijkt naar Honda, tijdens de Misano-test, dat was eigenlijk een beetje het moment wat velen zouden zeggen van oké, als Marquez nou denkt van oké, die Honda is goed. Of in ieder geval, er zijn redenen om te geloven dat die goed gaat worden. Nou, dat kan die wel eens blijven. Is het niet goed, valt het tegen, dan hakt hij de knoop door wat hij uiteindelijk gedaan heeft.
Ja, maar volgens mij was er toch in Valencia hadden ze een totaal andere fiets weer dan ze in Misano hadden.
Een tijdsbestek van dat was het 3 maanden, denk ik. Ja, september tot november. Dus 3 maanden hebben ze een volledig nieuwe fiets gebouwd. Dat is ongekend.
Ja, en de geluiden zijn 8 kilo lichter, een stuk lager. De problemen aan de voorkant grotendeels opgelost en meer grip aan de achterkant. Mm-hmm. Dus ja, het kan zomaar zijn dat die Honda volgend jaar wel eens kan gaan verrassen.
Ja, want Joan Mir zei dat ook in Valencia. Hij was natuurlijk een beetje de maatstaf. Want van Luca Marini die heeft geen referentie wat betreft Honda. Nou, Joan Mir was natuurlijk heel tekenend voor zijn seizoen. Dat hij vrijdagochtend in Valencia eraf ging. Zijn 24e crash van het jaar. En gelijk het weekend kwam hij niet meer in actie. Maar hij zei op donderdag al. Dinsdag, daar gaat het om. Dat weekend kan maar gestolen worden. Dinsdag, die nieuwe Honda.
Ja,
dan
maar, ja. Nee, maar dat klopt. En we waren erbij, die blik of die lach op zijn gezicht na dinsdag na de test was veelzeggend, denk ik. Ja. En we gaan het zien volgend jaar.
Nou, en dat is natuurlijk Luca Marini, hebben we niet gesproken, want die mag niks zeggen. Dus we moeten nog wachten tot 1 januari voordat alle oude fabriekscoureurs wat over hun nieuwe motorfiets kunnen zeggen. Maar in ieder geval, het ziet er bij Honda wel veelbelovend uit. Het enige hoogtepuntje wat ze hadden in 2023 was de winst van Alex Rins. Daarmee zijn zij Yamaha 1 stapje voor, want Yamaha heeft in 2023 niks gewonnen. Dat is voor het eerst sinds 20 jaar dat ze het seizoen droog hebben gestaan. Ja. En laat nou net Rins naar Yamaha gaan volgend jaar.
Ja, ik vond het best wel een gok wat Yamaha daarmee deed natuurlijk. Ja. Rins was al geblesseerd toen ze hem aantrokken. Ja, en die heeft heel lang dit seizoen langs de kant gestaan. En die blessure was toch veel erger dan ze in eerste instantie dachten. Hij is zelfs 3 of 4 keer geopereerd, zenuwschade.
Een mooie docu hadden ze daarvan gemaakt van LCR.
Ja, absoluut, absoluut. Dus ja, goed, we gaan het zien volgend jaar. Yamaha zal echt wel wat moeten doen, want ook Quartararo heeft meerdere keren al aangegeven van Yamaha, ik heb nu lang genoeg gewaarschuwd. Er moet echt een andere machine staan volgend jaar. Ja. Anders ga ik niet bijtekenen voor 2025. Dus ja... dat wordt nog wel een dingetje. En dat wordt de eerste races, denk ik, volgend jaar heel angstvallig kijken voor heel veel coureurs. Want de transfermolen zal heel snel beginnen te draaien, denk ik.
Nee, absoluut. En wat je zegt, die gok op Rins. Ja, hij was er natuurlijk in Valencia wel bij, maar goed. In hoeverre, hij was natuurlijk nog verder van fit.
Ja.
En er wordt voor zijn blessure wordt gezegd, nou ja, een jaar. Hij is in Mugello, dat was in juni volgens mij. Dus ja, ja, kun je nagaan hoe lang hij nog moet herstellen.
Ja, ja.
En ja, Yamaha heeft maar 2 coureurs. Ze ja, hebben geen satellietteam meer. Dus ja, het is wel een gok inderdaad wat je zegt.
Ja, en in Valencia hadden ze volgens mij nog niet het nieuwe spec motorblok. Die komt pas in Sepang. Dus in Sepang zullen we echt zien wat Yamaha kan volgend jaar. En ja, je ziet wel het... Tenminste, dat is mijn persoonlijke mening, dat Yamaha wel een beetje de dupe is van de overvloed aan Ducatis die er zijn.
Ja, ja.
Ze kunnen best snel zijn. Als ze de ruimte krijgen, was Quartararo ook af en toe heel snel. Alleen ja, die Ducatis hebben een heel ander karakter. Ja, en zodra er één zo'n duk voor zit, is de Yamaha weg. Dus ja, daar hebben zij echt wel een nadeel van.
Ja, de Yamaha is natuurlijk de enige die aan een ander concept vasthoudt met de 4 in lijn. Het nieuwe blok wordt ontwikkeld door Luca Marborini. Dat is een Formule 1 engineer bij Ferrari. Dus ja, in hoeverre dat... Ja, ik neem aan dat dat wel een heel ander... Weliswaar een 4 in lijn, maar dat zal ongetwijfeld een heel ander concept zijn. Je zag in het laatste jaar dat Suzuki nog wel met eenzelfde concept wedstrijden kon winnen.
Ja, maar ik denk dat de Yamaha en de Suzuki... Als je ziet wat Rins kon op die Suzuki... Dan denk ik dat die Yamaha best wel heel goed bij hem kan passen.
Ongetwijfeld.
En, ik denk dat, dat ze daar ook wel een beetje naar gekeken hebben. En ik ben benieuwd waar ze mee komen in Sepang.
Ja, daar zullen heel veel ogen op gericht zijn. Want ja, inderdaad, wat je zegt, de transfermarkt. Bijna alles, behalve voor mij Brad Binder en...
Marini heeft nu 2 jaar
contract. Marini, inderdaad. Ja. Iedereen heeft een aflopend contract.
Ja.
Ja, Quartararo zal ongetwijfeld voor zichzelf aan het shoppen zijn waar hij terecht kan. Dat wordt natuurlijk echt een raar seizoen wat dat betreft. Dus...
Ja, en ik denk dat er heel veel af zal hangen van wat Marquez gaat doen op die Ducati. Ja. En die zal toch, als er één schaap over de dam is. En ik denk dat Marquez dat schaap nog wel eens kan worden. Dus ja, als Marquez een ei legt wat hij gaat doen in 2025... Ik denk dat daar ook nog wel eens een verrassing kan komen. Want Ducati praat nu al wel niet naar het fabrieksteam. Maar Marquez die geeft ook wel aan dat hij wel heel graag terug wil naar Honda. Dus het zal me ook niet verbazen als die Honda volgend jaar goed is, dat we Marquez heel snel weer terugzien bij Honda.
Dat is eigenlijk apart inderdaad, Marquez, dat hij zo zonder blad voor de mond zegt van ja, ik wil eigenlijk als het even kan zo gauw mogelijk terug naar Honda, want daar ligt mijn hart. Dat dit puur inderdaad een stopgap jaar is van oké, ik wil kampioen worden, want ik ben hij is voor dag 31. Ik heb niet zoveel jaren meer, maar als het kan, ga ik terug naar Honda.
Ja, dat is wel heel bijzonder en daar kun je ook wel aan zien hoe diep dat zit bij Marquez en hij wil gewoon winnen en ja, het staat hem natuurlijk te prijzen dat hij zijn salaris gewoon inlevert. Al is dat wel een beetje vertekend beeld, want Red Bull gaat met hem mee. Estrella Galicia gaat mee.
Je hoeft geen medelijden met hem te hebben.
We hoeven ook volgend jaar geen medelijden te hebben qua salaris wat Marc Marquez betreft. Maar goed, dat zal wel een... hij zal wel de leading factor zijn, denk ik, in de transfermolen volgend jaar.
Nee, ongetwijfeld. En... nu we het natuurlijk hebben over de Japanse fabrikanten. Zowel Honda als Yamaha heeft concessies volgend jaar. Dus zij mogen, als zij willen, in principe onbeperkt testen met hun fabriekscoureurs.
Ja.
Op alle circuits.
Ja, dat gaat hun absoluut, dat gaat het proces versnellen. Alleen, ik denk dat er best wel een andere factor nog meespeelt, zeg maar, in die ontwikkeling. Ze zullen heel erg hun best doen om erbij te komen. Maar we weten allemaal dat de contracten, de huidige reglementen aflopen 2026. Dus ja, een nieuw concept voor Yamaha zit er gewoon simpelweg niet in. Omdat ze niet voor 2 of 3 seizoenen nog miljoenen gaan investeren in een nieuw concept motorfiets. Die gaan ze echt bewaren voor als de nieuwe regels er zijn.
Ja, nee, absoluut. Dat gaan we zien, want we hebben allerlei geruchten. We hebben natuurlijk nog niks, wat dat betreft, nog niks zwart op wit gezien. Maar er wordt al geroepen 850 cc.
Ja.
Sowieso de
brandstof.
De 100% synthetische brandstof. Dat gaan we meemaken.
Ja.
Volgens mij is het nu tijd om onze gast erbij te halen. Want ik zie dat hij gearriveerd is. Vragen onze technische man om even wat in te starten. En dan schuift Colin bij ons aan. We zijn weer terug, live vanuit in de Wal Auto's in Zwolle met de RaceSportLive.nl podcast. Naast mij is nu aangeschoven Colin Feijer, motor-3-coureur, dan moet ik het goed zeggen, Liquimoly, Husqvarna, Intact GP-coureur. In één keer goed?
Ja.
Welkom Colin, leuk dat je tijd hebt vrij willen maken voor ons om toch even terug te blikken op het seizoen wat jij hebt gehad. Kunnen denk ik wel zeggen prachtig seizoen met je eerste overwinning. De eerste overwinning voor een Nederlander in 33 jaar. Een algemene terugblik op jouw seizoen. We kennen jou een beetje als nooit tevreden, maar ben jij toch een klein beetje tevreden met wat je hebt gedaan de afgelopen jaar?
Nee, natuurlijk ben ik tevreden, maar eigenlijk had het eerste seizoensgedeelte had veel beter gekund. Dus ja, ik ben wel tevreden, maar er zijn heel veel verbeterpunten.
Als we dan eens even terugkijken naar het seizoen. 20 Grand Prix. Begonnen in Portugal. Het circuit wat jij goed kent. Heb je natuurlijk vaak gereden met de rookies en met de junior GP. Daar begon het eigenlijk al best wel goed met punten. Nou, je hebt je teamgenoot Ayumu Sasaki. Die hielp je daar naar de pole position. Was dat een begin waar jij wel blij mee was op dat moment? Een goede start van jouw Grand Prix carrière?
Ik denk dat je punten pakt in je eerste race in het WK is natuurlijk nooit slecht. Dus en vooral weken, ja. Dus die Portimao was lastig, ook omdat ik terugkwam van een blessure. We hebben weinig getest.
Ja,
dus,
want je had toen een duim gebroken?
Nee, mijn vinger was uit de kom geweest. Daar heb ik zes weken mee gelopen. Normaal, hij is eigenlijk de verkeerde kant toen opgeschoten. Dus daar moest ik van herstellen blijkbaar. Maar helaas wel die blessure opgelopen. En wel wat testen moeten missen daarvoor.
Waar liep je die blessure op? Dat was toch voor het seizoen?
Dat was met motocross op in Mallorca.
Ja, want hoe was dat voor jou even? Want jij kent Colin nog een stukje langer dan dat ik hem ken. Grand Prix debuut. Ging eigenlijk best wel goed. Maar we wisten natuurlijk wat er allemaal in de achtergrond speelde met die blessure. Kun je dat nog goed herinneren, Portimao?
Toen natuurlijk die blessure kwam, aan het licht kwam. Vinger uit de kom. Eigenlijk leek het helemaal niet zo erg. Alleen hoe dichter het seizoen kwam, hoe ernstiger eigenlijk de blessure was. Ja, en de eerste test gemist in GRS. Ja. Dat was al niet ideaal natuurlijk. Vervolgens kon je wel testen op Portimao. Maar was het nog wel onzeker, kon je wel starten, mocht je niet starten. Jij wilde natuurlijk starten.
Ja.
dat lukte ook gelukkig natuurlijk. Ja, goed. En als je dan met zo'n voorbereiding het seizoen zo begint, kwam wel weer de echte Colin bovendrijven gelijk in de eerste Grand Prix al.
Ja, een week later gelijk naar Argentinië, naar het land waar je nog nooit eerder geweest bent. Dat is natuurlijk best wel een ervaring. Daar kreeg je wel echt een beetje een vuurdoop in de Moto3-klasse. Die race was een stuk moeilijker volgens mij.
Ja, het was puur om de regen eigenlijk ook. Ja. Als we een droge race hebben gehad daar, dan had ik wel iets beter gedaan, denk ik. Ook daar hadden we in de kwalificatie wat problemen, dus ik had daar nog een redelijke ronde zelfs neer kunnen zetten. Voor mij is het ook op 13 of zo, of 14. Dus op zich nog niet zo heel slecht. Maar de race was nat en ik heb nog heel weinig met die Moto 3 toen nog in het nat gereden. Of in ieder geval gewoon in natte omstandigheden.
Ja,
maar er was ook nog wel een dingetje toen, want toen regende het volgens mij op zaterdag ook. En toen bleef je
binnen. Toen was de keuze van ons allemaal. We stonden al in Q2, dus eigenlijk was het ook had er geen nut aan de ene kant om naar buiten te gaan. Het was niet volledig nat. Het was half-half eigenlijk.
Je
nam heel veel risico eigenlijk voor niks op dat moment. Dus we hebben een keuze gemaakt om binnen te blijven toen.
Ja, maar achteraf was het misschien de verkeerde keuze om al wat te wennen aan de omstandigheden. Ja. Ja. Waardoor je beter voorbereid was op die eerste natte race. Maar goed, dat is achteraf praten natuurlijk.
Want volgens mij daarna veranderde dat ook bij jullie. Want je zag in alle eigenlijk het hele jaar door dat jij altijd alleen reed. En gewoon altijd maar kilometers bleef maken. Niet binnenkwam voor een nieuwe band, maar gewoon altijd bleef rijden. Dat was een bewuste keuze van jou en het team.
Ja, dus samen met mijn crewchief hebben we dat eigenlijk altijd besproken. En eigenlijk, ik ben ook eigenlijk alleen maar voor alleen rijden. Je bent eigenlijk niet afhankelijk dan van iemand anders die dan voor je zit.
Maar kun je eens uitleggen zeg maar, aan de kijkers zeg maar, van waarom jij zoveel alleen rijdt? Daar zit een bepaald doel achter. Daar heb je samen met team, je zegt het ook met Stef, met je crewchief besproken. Maar goed, dat doe je met een bepaalde reden. Kun je eens uitleggen waarom je dat doet?
Nou, de voornaamste reden is vooral om racepace vooral zelf op te bouwen. Zodat je zelf op snelheid komt en dat je niet iemand voor je nodig bent die eigenlijk de kar moet trekken elke keer. Dus ja, en ook voor in de race is het heel belangrijk om zelf alleen te rijden. Want als je vooraan komt te liggen, ja, je hebt niemand voor je. Dus je moet zelf wel iets van racepace hebben. En daarnaast, ja, het is voor mij ook veel fijner. Je kunt je eigen rondes maken, je kunt jezelf overal beter in maken. En als je een fout maakt, dan weet je ook waar je die gemaakt hebt en hoe.
Ja, maar heb je dan soms niet op vrijdag bijvoorbeeld van, je staat 18e of je stond wel eens 22 of 23 zelfs van, goh, had ik nu maar één sleepje gepakt, want had ik 12e gestaan? Of is dat puur gewoon Mugello, het vertrouwen wat je hebt, zeg maar?
Mugello stonden we strak achteraan.
Ja.
Dat is toch wel een klote gevoel, ja.
Ja.
Daar was ik zeker niet blij mee, nee. Maar ook daar wisten we waar het aan lag en waarom we zo ver achteraan stonden. Of ja, helemaal achteraan.
Ja.
En ja, de volgende dag een klein sleepje gepakt en toen stonden we er weer redelijk bij. Net niet in de top 14, maar wel dicht genoeg.
De race was wel goed.
Ja, daarnaast, de race was eigenlijk top, dus ja, eigenlijk hadden we ook niks te klagen. Uiteindelijk niet.
Nee.
Ik kan me nog herinneren dat voor de race in Amerika, toen spraken wij voor de column die je dit jaar op Racesport gedaan hebt, toen hadden we het over het nieuwe circuits leren. Daar heb je dit jaar natuurlijk ontzettend veel moeten doen met name alle overzeese races waar je nog nooit eerder geweest bent. Ook in Amerika stond je gelijk in de punten. Nou, als je kijkt naar India, ging natuurlijk fantastisch. Japan, al die races. Uiteindelijk Maleisië gewonnen, waar je nog nooit eerder geweest bent. Hoe ben jij daarmee omgegaan om al die nieuwe circuits te leren en dus ook gelijk zo snel te zijn?
Ja, dus dat verschilt ook natuurlijk bij rijder, hoe je een circuit aanvangt. Maar bij mij werkt heel goed dat ik me heel erg inlees in wat er in die baan gebeurd is en wat ze eigenlijk al rijden, qua tijden vooral. Veel video's kijken, heel veel.
Ja.
Wat ik voor mijn gevoel heel, of in ieder geval wat ik voel dat ik kan, is inleven in wat hij voelt op dat moment.
Ja.
Want je hebt die motor zelf al gereden. En als je gewoon de onboard video's kijkt, dan kun je jezelf heel goed inleven van wat hij voelt. En dan kom je voor de eerste baan op. Ja, dat lijkt het net alsof je er al gereden hebt. Dus natuurlijk zijn de eerste rondes zijn wel lastig. Omdat je natuurlijk, ja, het is natuurlijk wel iets anders dat je er dan echt op zit. Maar ik leef mij heel gauw in iemand anders die daaraan rijdt.
Ja.
En op donderdag de trackwalk is voor jou ook altijd heel belangrijk.
Ja, die zijn heel belangrijk.
Ja. En kun je eens uitleggen aan de kijkers, zeg maar, wat je in zo'n trackwalk op donderdagmiddag bespreekt? Je doet het altijd met Stef, je crewchief. Je vader is soms ook mee, of Stef Raber, je persoonlijke trainer, is wel eens mee. Maar wat bespreek je dan, of waar let je dan op bij zo'n trackwalk?
Trackwalk, kijk, bij nieuwe banen is nu natuurlijk dat je ziet hoe de nieuwe baan eruit ziet. Maar bij banen waar je ook al 30 keer bent geweest, zelfs dan doe ik nog een trackwalk. Gewoon om te kijken of er iets veranderd is. En ook gewoon puur het gevoel te krijgen van waar je de volgende dag op gaat rijden. Dat is voor mij heel belangrijk dat ik het gevoel al heb in ieder geval. Dat ik weet wat er kan gebeuren. En als er iets veranderd is, dan zie je dat ook gelijk met je eigen ogen.
Zijn er circuits die jou wat dat betreft verrast hebben, die misschien anders waren, vooral de circuits waar je voor het eerst bent geweest, die dan ineens toch best wel anders waren, of misschien dat er enige dingen veranderd waren?
Ja, Amerika leek wel een supercrossbaan, maar
ja. Dat was zoals de hobbel staat,
ja, dat is heel slecht asfalt, maar op zich, de baan is hartstikke mooi, is echt heel mooi,
ja.
Maar die hobbels is ongelooflijk daar. Daar had ik me niet helemaal op voorbereid, maar werd me wel natuurlijk gezegd, maar ja, je weet het pas als je erop gereden hebt. Dus maar Amerika was denk ik voor mij degene die mij het meest verraste in ieder geval.
Ja, dan maak je ook nog een lelijke val volgens mij in de derde vrije training.
Nee, kwalificatie.
Of kwalificatie.
Q1, ja. Ik was onderweg naar Q2.
Ja.
Om daar Q2 tijd te maken. Toen dacht ik ook even, laat ik hem neerleggen. Ja, kan gebeuren.
Ja. Want jij hebt dit jaar, je bent op zich niet heel vaak afgegaan, maar als je eraf ging, dan ging je soms ook best wel hard af.
Heb je als je hard gaat.
Ik kan me zo Le Mans voor de geest halen. Barcelona natuurlijk, waar je
Barcelona,
toen raakte. Je bent er wel een paar keer redelijk hard afgegaan.
Overgehouden
verder?
Ja, op dit moment nog van Valencia wel. Barcelona heb ik ook wat aan overgehouden.
Hoe is dat eigenlijk? Zeg maar, Barcelona had je middenvoetsbreintje, was niet echt gebroken.
Alle drie waren ze.
Nu zegt hij dat ze gebroken zijn. Ze toen heel lang volhouden dat ze niet gebroken waren. Nee, zelfs waren de dokter vertelt dat ze
die
niet gebroken waren.
Die luistert toch niet. Die spreken alleen maar Spaans.
Ja. Maar goed, onlangs vertelde je dat je er af en toe nog wel wat pijn aan hebt en last van hebt.
Ja, het verschilt ook nog hoeveel stress ik er natuurlijk op een dag opgeef. Maar tijdens het raceseizoen deed hij nog steeds. Zelfs het eind van het seizoen was het nog wel aardig pijnlijk. Nu nog steeds eigenlijk. Het is heel moeilijk met afzetten vanaf die voet.
Ja, ga je daar nog wat aan doen?
Of nee.
Nee.
Nou ja, kijken we dan een beetje natuurlijk. De eerste helft die eindigt in Assen. Ja, jij hebt eigenlijk bijna nooit of praktisch nooit in Assen gereden. Zeker niet op de grote baan met een motordriftfiets. Heel veel aandacht naar dat weekend toe. Nou, de week ervoor reed je op kop in de Sachsenring. Ging het helaas net mis in de tweede ronde. Ja, zo'n weekend, hoe is dat voor een Nederlandse rijder die dan ook echt vooraan meedoet?
Hartstikke mooi. Natuurlijk, omdat je als Nederlander, je krijgt heel veel aandacht ervoor natuurlijk. Als je op Assen komt natuurlijk. Dus voor de rijder is dat hartstikke mooi om dat allemaal te zien. En vooral, voor mij was het voornamelijk dat familie en vrienden er allemaal waren.
Ja.
Dus dat is heel mooi om te zien. En ook mijn zusjes en mijn moeder die in de paddock waren. Ja, dat is veel. Het is een heel ander weekend. Je beleeft ook veel anders, want je slaapt ook thuis. Dus het is heel, heel anders.
Dat was ook een bewuste keuze, hè? Om gewoon thuis te gaan slapen met Assen.
Ja, maar het is niet zo heel. Het is heel raar, maar ik vind thuis slapen in een raceweekend helemaal niks. Echt helemaal niks.
Dat ga je dus volgend jaar anders doen.
Nee, we doen het gewoon hetzelfde, omdat het ook wel goed ging. Dus. Maar nee, het is heel raar dat je thuis komt en je voelt net alsof je weer in een week bent waar je gewoon thuis bent eigenlijk. Het is een heel, heel raar gevoel is het.
Dan verlies je een beetje die wedstrijdspanning. Of
dat. Ja, in een hotel is het altijd gewoon, je gaat naar bed, op, slapen.
Routine.
Ja, en in thuis heb je dan niet. Dan neem je eigenlijk weer de routine over van die je gebruikt in een normale week.
Ja, precies. Nou, is het dan ook belangrijk, zeker in Assen, je bent 100 keer vaker in de grens geweest dan in Assen, om dan wel een beetje die verwachtingen een beetje te kalmeren van jongens, ik ga hier niet gelijk winnen, ik kom hier bijna nooit eigenlijk.
Nee, maar met dat soort dingen kan ik wel voor mijn gevoel heel goed omgaan, vooral omdat ik ook de mensen om mij heen daar mij mee rustig kunnen houden. Mm-hmm. Ja. En uiteindelijk, het is meestal als de mensen heel veel druk op je proberen te leggen. En van je moet presteren in Assen, want het is je thuisbaan. Ja. Je kunt zeggen dat wat je wilde eigenlijk, maar het is uiteindelijk, ik rijd op de motor. En als ik vind dat ik harder moet gaan, dan ga ik harder. Als ik zachter wil gaan, dan ga ik zachter. Maar niemand buitenaf hoeft mij te vertellen wat ik moet doen op die motor op dat moment in ieder geval.
Maar in Assen hebben jullie wel besloten om, Stef mee te nemen. Stef Rabe, je persoonlijke trainer. Ja. Nou, ik heb het een beetje gevolgd natuurlijk. En Stef weet niet van jouw zijde, om gewoon jou maar in die focus te houden en op het rijden te kunnen.
Stef is het hele weekend even strak naast me gelopen, constant.
Ja,
het is veel beter eigenlijk. Als je Stef met Stef bij is dat eigenlijk nog een stap eigenlijk die we ook hebben kunnen maken dit jaar.
Ja, kun je de kijkers eens uitleggen wat Stef Rabe is, de persoonlijke trainer. Wat doet hij voor jou?
Vooral de persoonlijke training. Maar ook daarnaast de coaching en alles mentaal doet hij ook heel veel. We werken nu al bijna 10 jaar. Het duurt nog even, maar als ik 19 word dan is 10 jaar lang. Ja. Dus we werken al hele poos samen. Hij kent mij door en door. En het werkt eigenlijk top met hem. We hebben veel contact. Dus dit is op dit moment, het werkt eigenlijk heel goed.
Ja, en nou is natuurlijk ook Michael van der Mark traint nou met hem zo af en toe. Volgens mij Glenn van Stralen ook. Dat zijn ze eigenlijk gaan doen omdat ze zien dat het bij jou werkt, neem ik aan.
Dat zou ik niet weten, maar... Nee, bij mij werkt het. Ik heb het geluk dat ik met Stef heel lang al heb mogen werken. En eigenlijk zijn Stef en ik samen begonnen ook. Of in ieder geval, ik was zijn eerste rijder die echt... ook of waar ik nu zit, in ieder geval een van de rijders die eerst bij hem was.
Ja, precies.
Samen met Dave Koijker.
Ja. Maar dan was natuurlijk, Assen was vlak voor de zomerpauze. En daar ging mij, zeker mij ook als liefhebbers, zelfs in euforische stemming in. Want je bent zevende uit mijn hoofd.
Ja.
Je beste resultaat tot dat moment. Ja, voor ons was
zesde.
Mugello.
Bijna je beste resultaat voor ons was natuurlijk op dat moment van dat is geweldig.
Nee, voor mij was wel de beste race. Dat wel. Ja. Dat is wel waar, ja.
Niet weten wat er nog komen ging. Want natuurlijk kwamen er veel beter, maar op dat moment...
Eigenlijk was Assen je eerste race waar je echt de hele race in de kopgroep hebt meegestreden.
Ja.
Nou, dan komt die zomerpauze. Toen werd jouw contract verlengd. Dat werd uiteindelijk pas veel later bekendgemaakt. Maar goed.
Ja, dat was toen alweer...
Was dat fijn om op dat moment al gewoon zekerheid te hebben voor 2024? Oké, dat is klaar. geen...
Ja, ja, ik denk dat het natuurlijk wel een stukje rust geeft aan de ene kant. Maar uiteindelijk, ja, ook al had ik nog niet getekend, was het eigenlijk hetzelfde verhaal. Gasgeven is het enige wat je hoeft te doen daar. Ja, ja, voor heel veel anders kom je er ook niet.
Ja. Na de zomerpauze, Silverstone was een goede race. Kwam je terug van buiten de top 20 naar de top 10. En vervolgens kwam Oostenrijk, waar je hem op pole zette. Dat was, ja, waar we ook bij was geweldig.
Ja,
ja, dat is ook mooi natuurlijk. Ja, zo'n mooie horloge, die wou ik ook een keer hebben dus. Ja, nee. Maar nee, ook dat hele weekend voelde ik me sterk. Dus. En we waren alleen naar buiten gaan in de kwalificatie. Ja, maar ja. Op een gegeven moment zag ik natuurlijk op grote scherm... Ja, ik zit een stukje achter me. Waarom wacht ik niet gewoon even een rondje? En toen kwam ik achter Holgado terecht. En ja, toen kon ik de polronde neerzetten.
Ja, dat was op dat moment natuurlijk historisch. De race was ook goed, een beetje vierde. Dat was ja, op dat moment wederom...
3000ste van het podium.
Ja.
Toen,
ja.
Ja. Dat was, ja, jouw kennen was natuurlijk meer teleurstellend dan...
Nou, ik was er niet blij mee. Hartstikke leuk, maar ja, geen podium.
Ja, dus, ja, goed. Nou,
zullen we tussendoor even naar de vragen gaan? Want er zijn best wel kijkers die, die vragen ingestuurd hebben. We hebben er daar 5 van uitgekozen. Ik heb hier de eerste. Ja, ja. Wie is altijd jouw voorbeeld geweest waarvan je zijn manier van doen en ook zijn manier van racen bewonderde? Vraag van Jan Huiting.
Ja, helemaal niemand. Ja, nee, natuurlijk, je kijkt natuurlijk naar heel veel rijders, maar ik heb nooit echt iemand gehad waar ik van zeg van ja, dat is mijn voorbeeld en die, daar wil ik hetzelfde als worden. Maar nee, ik wil eigenlijk mijn eigen rijstijl zoveel mogelijk houden en... Ja, ik heb niet echt iets gehad waar ik van zeg, nee, dat is hem.
Nou, dan hebben we de tweede vraag. Heb je al circuitervaring opgedaan op een zwaardere motorfiets? En zou je dat jou niet nog beter liggen met jouw Nederlandse postuur? Een vraag van Henry van der Haan.
Dat betekent met 600 of zo? Ja. Nou, 9 januari wordt mijn eerste keer op een 600 op een groot circuit. Dus ja, ik vind, het lijkt mij wel mooi, maar ik heb nog nooit eerder op een groot circuit in ieder geval met een... groter dan een 600 gereden. Eigenlijk alleen met 600 op kartbanen.
Ja.
En voor de rest is het alleen maar Moto3 geweest op grote banen.
Dus. Ik zie die filmpjes wel eens op jouw social media. En dan, ja, van een hoekje zo'n 600 op zo'n klein kartbaantje.
Dat is mooi. Ja, dat is echt leuk. Nee. Dus dat wordt de eerste keer dat ik op Valencia ga rijden met een grote. Of met een 600 in ieder geval.
Dan doen we nog één kijkersvraag. Doen we er later nog 2, als je dat goed vindt, Evert.
Ja, ja.
Iets wat nog bij de meesten denk ik wel vers in het geheugen zit. Valencia, je ging onderuit in de cycle club.
Ja? Er gebeurde iets volgens mij. Nee, is dat gebeurd?
Benno Hoekstra vraagt, hoe rustig was je op het moment bij de start in Valencia na de crash? En wat ging er door je heen?
Veel pijn. Nee, ja, toen ik hem neerlegde, ja, dat is eigenlijk alleen maar zo snel mogelijk weer op dat ding zien te springen en weer verder. Maar het is wel, ja, dat is... Je voelt je knap lullig, dat in ieder geval wel. Maar ja, uiteindelijk moet je binnen 10 seconden weer om kunnen zetten. En, ja. Want de motor was in principe oké. Nadat ik eraf was gegaan, ook direct als een gek naar de grid toe gereden natuurlijk. Dus, en de motor daar voelde al redelijk goed. Wel wat kopzeer natuurlijk, maar ja. Ja, daar kreeg je ervan. Maar nee, er ging tijdens dat ik daar aankwam, de monteurs nemen natuurlijk over van de motor. Daar kun je gewoon hun op laten. Daar vertrouw ik volledig 100% op. Dat die jongens, die kregen alles wat klaar. Die zien ook alles wel. En ja, tegen mij werd er gezegd dat ik mijn pak moest wisselen. Dus ik sprint terug. En ja, met de cardio die ik heb door Stef, ja, gaat als geen ander natuurlijk. Dus nee. Maar ik kon er op zich kon ik er wel redelijk rustig onder blijven. Omdat ik weet dat mijn eigen stomme fout is geweest. Dus het is niet een fout geweest van de motor of in ieder geval die in die richting. Het is mijn eigen fout geweest, dus dan weet je ook waar je aan kunt werken voordat je naar die race toe gaat. Ja. En dat maakte mij ook redelijk rustig, dat ik eigenlijk wel wist dat mijn eigen fout is geweest. In de race hoef je het niet te doen. Dus dat hield mij redelijk rustig.
Ik vond het wel opvallend, zeg maar op de grid. Zeg maar, en daar zie je in mijn ogen aan hoe goed jouw team is.
Ja.
Zeg maar, hoe gestructureerd er gewerkt werd. Jij werd weggehaald bij die motorweg, aan de pak aan, kwam terug. En op het moment dat je terug op de motor zat, je kreeg geen moment de tijd om ook maar naar je monteurs te kijken. Want Stef bleef tegen je praten, ja. Om je maar weer in die focus te krijgen, zeg maar, voor de race. En ik vond dat echt een compliment, zeg maar, aan het team, ook hoe ze daarmee omgingen. En daar kun je echt zien dat je bij een heel goed team zit.
Nee, maar daar zijn de monteurs ook voor. Dus die jongens hebben nog echt een goed werk geleverd. En dat hebben ze eigenlijk heel het jaar gedaan. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat de crew ook eigenlijk bijna hetzelfde blijft zoals die nu is. Ik krijg één nieuwe monteur. Maar die is niet weg. Ja, hij is niet weggegaan omdat hij het team niet meer leuk vond. Het is gewoon omdat hij door KTM wordt hij ingehuurd. Dus hij krijgt nu een goede kans bij het GP-team. Dus.
Ja. Nee, goed. Hij zit in een van je monteurs.
Opleidingsteam.
Opleidingstraject bij KTM. En hij is zo goed, zeg maar, dat hij volgend jaar monteur wordt bij het KTM MotoGP testteam.
Mijn andere monteur heeft ook de kans gehad om naar de GP te gaan. Maar die zei van... ik blijf mooi bij jou, zei hij. Hij vond het hartstikke gezellig.
Hoeveel heb je hem daarvoor moeten betalen?
Ik betaal helemaal niemand.
Oh, nee,
okay. Nee. Maar die wil graag bij me blijven. En kijk, natuurlijk, als je geen prestaties had geleverd, dan wou hij ook niet bij je blijven. En dan had hij ook gewoon 100% de kans genomen.
Ja.
Maar dat betekent dat we een goede band hebben. En nog steeds, we appen eigenlijk bijna elke dag wel zo'n beetje.
Ja. Nee, fantastisch team.
Ja, het is een heel goed team.
Ja.
En wie weet in de toekomst dat jullie allemaal samen in de MotoGP zitten.
Maar wie weet.
Dat is toekomstmuziek. Voordat we dan over een aantal actuele zaken gaan hebben. Nog even dan die hoogtepunten uit het jaar. Maleisië natuurlijk, daar kunnen we niet omheen. De eerste GP-overwinning, die werd natuurlijk van alles geroepen. Van ja, Sasaki dit, die ging voor de titel. Maar
oh, ja.
Ja, zeker ook naar wat er in India is gebeurd. Als je je kans hebt op een eerste overwinning, dan pak je die natuurlijk.
Ja, maar dat heb ik ook gezegd in het interview dus. Ja. En ik lief niet. Nee. Ik pak hem ook. Als ik denk, ja, maar natuurlijk, als je een kans hebt om een GP te winnen, waarom zou je hem weggeven aan een teamgenoot die, kampioen misschien kan worden. Ja. Maar dat was allemaal onzeker. Dus ja, waarom zou je hem niet kunnen winnen? Als je de kans hebt, waarom... Want ik gaf hem een kans op het rechte stuk.
Ja.
Heeft hij niet gepakt. Ik remde laat. Hij heeft nog een kans gehad. Hij pakte hem niet. Dus ja, dan is het niet aan mij om dan gas nog een keer dicht te doen om hem even voor te laten, ja. Dus in principe, ja, ik heb hem alle kansen gegeven en ja, ik heb hem gewonnen dus.
Ja, historisch moment natuurlijk. In die titelstrijd, want ja, daar ben jij natuurlijk wel een soort van onderdeel van geweest als teamgenoot van Sasaki zijnde. Vervolgens in Qatar, toevallig heb je die race laatst nog een keer een stukje teruggekeken, waar bij de Leopardmannen, hoe je het wil noemen, dat was een bijzondere tactiek van hen. Jij was daar ook bij betrokken, want je werd ook een paar keer flink aan de kant gebeukt volgens mij. Met de schouder. Hoe is dat om daar dan tussen te zitten?
Leuk. Ja? Dat is nou echt leuk. Dat is nou echt geinig. Nee, dat soort dingen vind ik dus mooi. Op mij werkt dat niet heel gauw, een mentale spelletje. Want Marcia heeft het geprobeerd, ook in de paddock natuurlijk.
Ja.
Maar nee, ik vind dat hartstikke leuk eigenlijk. Dat vind ik nou ook het leuk. Aan de ene kant ook het leuke aan racen. Het mentale gedeelte, dat je mentaal op iemand inspeelt. En hoe dat kan werken op iemand anders. Dat is op zich wel geinig.
Ja, en ook wat bijzonder, Evert, is zijn nieuwe teamgenoot wordt Tatsuki Suzuki. Een heel ervaren coureur, volgens mij al een jaar of 10 in de Moto3.
Achtste seizoen.
Die komt vanuit Leopard, want die werd aan de kant gezet voor Fernandez, met een bepaalde reden natuurlijk.
Ja, dat is wel een bijzonder verhaal, denk ik hoor. Ik denk dat, alleen dat zal nooit naar buiten komen. Maar,
er zal van alles achter zitten. Dus...
Daar zit heel veel achter. Kijk, dat... Suzuki zijn landgenoot, zeg maar, op de korrel moet nemen om Marcia kampioen te laten worden. Ja, en dat spelletje heeft daar wel gespeeld. En daar hebben ze gewoon een Spanjaard, Adrian Fernandez. En die was natuurlijk super blij dat hij kon rijden daar. Ja, en die was wel in voor die spelletjes. En dat zagen we ook duidelijk. En,
ja. Ik sprak laatst een manager nog van Fernandez, of een manager of degene die hem helpt. Maar die zei ook wel, ja, hij kon er niks aan doen, zeggen ze. Ik zei, ja, toe maar weer.
Nee, maar goed, dat
er zit van alles achter, maar uiteindelijk, het hoort erbij. Het is.
Ja. Nee, maar goed, dat was wel heel opvallend, wat Adrian Fernandez, die boef.
Tuurlijk, je doet het, het is een individuele sport, maar je doet het ook als een team samen. Dus ik snap, aan de ene kant snap ik Leopard natuurlijk ook.
Ja.
Maar op een gegeven moment werd het wel heel opvallend dat ze graag een Jumbo niet erbij wilden hebben. Dus, maar op zich, het is allemaal teamsport. Dus uiteindelijk snap ik het aan de ene kant. Maar het was misschien beter dat ze dat niet op die manier deden.
Nee, en na afloop was er ook wel heel veel commotie natuurlijk, dat hij daar niet voor bestraft werd. En dat er andere rijders voor veel minder vergrijp, zeg maar, wel een penalty kregen. Maar ik denk daarnaast ook zeker dat Honda er heel veel aan gelegen was om een keer weer wereldkampioen te worden in de Moto3.
Ja. Plus dat Fernandez heeft natuurlijk ook voor jouw team gereden. Daar zat ook nog volgens
mij. Zat ook nog weer wat tussen natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk zit er ook nog weer wat.
Want dat heeft volgens mij Stefan Pierre, dat is de Pierre Groep. Dat is KTM, Husqvarna, GasGas, et cetera. Ja, die was uiteindelijk was hij niet echt blij dat één Honda, dat was Marcia, die stond op 1 en de volgende Honda stond op 11. En de anderen waren allemaal KTM's, Husqvarna's. Dus die voelden zich wel van, ja, we zitten zo dicht bij de titel, hoe kunnen we het nu nog uit de handen laten glippen? Is dat van, ook van Sasaki, is dat toch een beetje van, ja, dit had gewoon het jaar moeten zijn van in ieder geval van...
Ja, maar hij heeft ook natuurlijk heel veel laten liggen in de start van het seizoen. Dus ja, ja. Uiteindelijk, ja, het is vooral ook dat ze nu in één keer zeiden van dat Maleisië de druppel was. Maar dat kan niet de druppel zijn geweest, want hij heeft in Amerika heeft hij het laten liggen. Argentinië heeft hij het laten liggen. Overal heeft hij heel veel punten laten liggen. Natuurlijk heeft hij nog steeds een topseizoen gereden. Jammer dat hij net geen wereldkampioen is natuurlijk, maar ja, hij heeft heel veel laten liggen in het start van het seizoen.
Dan ga jij volgend jaar laten zien hoe het wel moet.
Ja.
Kijk, als we dan even kort nog kijken naar volgend jaar, heb je eerste test gehad. In de Moto3 gaat natuurlijk veel veranderen, want je hebt andere banden, Pirelli's. Hoe was dat in Valencia? Je hebt maandag getest en op woensdag getest.
Ja, de maandag hebben we alleen de oude motor mogen gebruiken. Dus ja, wel met de Pirelli's, maar oude motor. En we zijn direct al voor mij zo'n 14e sneller gegaan. Dus ik reed 37,9 op de eerste dag.
Ja.
En ja, de tweede dag zijn we nog weer 3/10 sneller gegaan met de nieuwe motor. Dus nee, er zit heel veel potentie in het nieuwe frame vooral.
Hoe anders is die nieuwe motor? Want ja, hoeveel kun je veranderen eigenlijk aan de motor 3?
Het frame is aardig anders. Kun je ook wel zien als die uitgebracht wordt. Kuipen is ook helemaal op zich aan de ene kant nieuw. Ik weet niet eigenlijk helemaal niet hoeveel ik er eigenlijk mag vertellen. Maar ze hebben ook niet gezegd dat het niet mag. Dus nee, maar het is wel. Er komt veel nieuws. Laat ik zo zeggen, er komt veel nieuws aan. Het is een andere motor dan afgelopen jaar.
Okay. Maar volgens mij is er één ding wel al duidelijk wat ik gezien heb. Hij is iets compacter.
Ja, hij is korter.
Is korter. Ja. Is dat een voordeel of een nadeel voor jou?
Nou, de eerste auto was het wel lastig om de knieën ergens heen te krijgen. Maar ja, daar wen je ook op een gegeven moment wel aan, denk ik.
Maar je denkt niet dat je daar nadeel van hebt?
Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Dus kijk, ja, er zit vast wel wat tussen wat mij wel zou passen.
Ja.
Nou hebben we volgend jaar 9 rookies. En er zijn maar 26 coureurs in de Moto3-klasse. Dus dat is meer dan een derde van de coureurs is nieuwkomer. Van de jongens die erin komen, wie ken jij goed?
Eigenlijk allemaal wel zo'n beetje.
Ja, daar heb je al veel mee gereden in de...
Niet veel, maar ik heb wel vorig jaar tegen ze gereden of in de Rookies Cup. Dus ik ken de jongens, die ken ik wel, ja.
En voor wie moeten we echt uit gaan kijken?
Ja, ik denk Piqueras. Ik denk dat in ieder geval de enige zal kunnen zijn die volgend jaar wel redelijk wat neer kan zetten.
Hij was al kampioen in de Rookies. Dus
ja, tuurlijk. In juni tuurlijk. Was hij kampioen. Nee, dat is wat die jongen heeft laten zien afgelopen jaar, dat is eigenlijk hetzelfde wat Rueda heeft gedaan, maar die heb ik het nog moeilijk kunnen maken.
Ja.
Dus nee, wat die jongen dit jaar heeft laten zien is erg knap.
Ja, want je ziet nou best wel in één keer een soort van generatieverschuiving in de Moto3 vanwege de leeftijdsgrens.
Ja.
Het zijn onlangs heel iets versoepeld dat de top 3 van de Junior GP toegelaten wordt en van de Red Bull Rookies. Ja, dit is volgens mij wel een gevolg van die leeftijdsverhoging.
Ja, dat hoor je ook bij heel veel teambaas. Hè? Ja. Dat ze gewoon heel veel moeite hadden om een goede, snelle, nieuwe coureurs te vinden voor de Moto3-klasse. Want ja, je zit nu even met een overlap zeg maar, van 2-3 jaar.
Ja.
En die, zeg maar, omdat die leeftijdsgrens omhoog gegaan is. Kijk, en nu zie je ook wel jongens rijden zeg maar, bij Akiayo. Daar rijdt die Japanner.
Japanner? Twee Spanjaarden?
Nee, volgend jaar. In Moto3.
Ja, Surutusa en Rueda.
Oh, dat is ook een Spanjaard.
Dat is een Spanjaard.
Maar goed, dat zijn wel namen. Ja, nee, het is geen Spaanse naam, maar het is inderdaad een Spanjaard. Nee, maar goed, er zijn wel namen die je nu in debutant ziet in de Moto3-klasse.
Ja.
Die, ik weet zeker dat er die niet direct gereden hadden als de leeftijdsgrens nog 16 jaar geweest was. Die hadden daar 100%.
We hebben al lang opgeschoven.
Ja. Ja. En dat zie je wel. Het is echt wel een overgangsperiode nu. En dat zullen we dit komend seizoen, maar ook 2025 denk ik nog wel...
Ja, daar zullen we nog wel twee jaar lang last van hebben, ja.
Voordat je moet gaan, nog een aantal dingetjes. Nou, je bent 7 geëindigd in het WK. 3 van die coureurs die voor jou geëindigd zijn, die zijn weg. En 3 blijven er nog. Dat zijn Holgado,
Alonso
en Ortola. Die zijn voor jou geëindigd. Denk jij ook dat jij met deze 3 namen, dat een beetje de namen zijn die het gaan doen volgend jaar?
Of zou ik echt niet weten.
Moeilijk te voorspellen.
Ik denk dat, ja het verschilt natuurlijk hoe mensen hun winterstop doen.
Ja.
Maar de ene komt er heel goed uit. De andere komt er iets minder uit. Maar ja, ik denk dat je weinig of heel moeilijk kunt voorspellen op dit moment.
En zo'n Alonso, die is uiteindelijk, voor mij heeft hij 4 of 5 wedstrijden gewonnen. Rookie of the Year geworden. Hij pakt het heel anders aan dan jij. Want hij is kwalificeert zich vaak heel slecht. En dan komt hij in de race wel naar voren. Maar die rijdt niet veel alleen. Dat is, denk je dat hij juist alleen een goede Moto3 racer is, als je snapt wat ik bedoel? Dat hij wel
die jongens, goed zijn race, die jongens heel sterk in races. Dus ja. Hij kan heel goed naar voren rijden. Gevecht is hij heel sterk in, omdat hij heel sterk op rem is. Dus,
ja, die name de laatste ronde vind ik hem altijd heel sterk.
Die jongen is heel sterk in de laatste ronde.
De laatste 2 ronden is hij er altijd.
Altijd.
Dan nog 2 dingetjes die ik graag van je wil horen voordat je kunt gaan, Colin. Je hebt natuurlijk de hele wereld opgereisd afgelopen jaar. Is er een bepaald moment buiten de baan, dus een echte reismoment, wat jou is bijgebleven dit jaar?
Poeh. Nee, niet echt specifiek iets, nee.
Hoe zijn die, zeg maar, dat was natuurlijk helemaal nieuw voor je, zo'n hele lange overzeese trip. Hoe heb je dat ervaren? Want dat moet mentaal gewoon best wel zwaar zijn. Je moet enorm veel discipline hebben met eten en dat soort dingen.
Tijdverschil.
Hoe heb je dat ervaren?
Op zich wel leuk, want de resultaten waren goed. Dus dan heb je wel een leuke overzeese races. Maar ik denk dat als de resultaten minder zijn, dat je dan wel mentaal er veel anders dan gaat voorstaan. Maar ik heb een goede races gehad daar. Dus ik heb het redelijk goed ervaren op dit moment.
Ja. Nou, super.
Dan komen we tot slot iets wat wij altijd doen bij Raceport Podcast. Ik ben 18, je hebt je rijbewijs gehaald dit jaar. Ik weet niet of je altijd de huurauto hebt mogen besturen, maar we horen altijd graag huurautoverhalen. En dan vooral de bijzondere die we eigenlijk niet mogen horen. Heb jij toevallig dit jaar een mooi huurautoverhaal meegemaakt? Of is dat iets wat we...
Ik doe even niet mee deze ronde.
Is er iets gebeurd?
Ik weet dat jouw vader en je oom natuurlijk ook...
Ja, maar dat is voor mij normaal.
Zeer vakkundig zijn met huurauto's.
Ja, die kennen...
Volgens mij reden wij in Mugello achter jullie. Met zo'n Fiatje 500. Toen gingen we over een springboot.
Oh ja, we hebben wel gesprongen met de auto's, ja. Ja, er zijn wel sprongetjes.
Is een auto losgekomen?
Er zijn auto's losgekomen.
Ja. Maar goed, de huurauto leverde in.
Maar dat ging per ongeluk, hè? Allemaal per ongeluk.
Maar toen geen factuur gekregen na de tijd.
Arno heeft een factuur voor mij, ja.
Nee, maar dat lag niet aan die jump, hè?
Nee, dat niet, nee. Nee, heeft niet aan die jump gelegen. Voor mij was het iemand die tegenaan was gereden.
Ja.
In ieder geval, ja, dat lijkt mij toch.
Ja,
ik denk dat we nu even de komende 2 dagen maar bij Arno uit de buurt moeten blijven. Want we krijgen denk ik nu moppers.
Nee, joh. Dat is hartstikke leuk.
Ja, mooi.
Hartstikke fijn dat je tijd voor grijpen wilde maken. Je hebt een druk schema, dus je moet gaan. In ieder geval nogmaals bedankt. Fijne jaarwisseling en we gaan volgend jaar van jou genieten. 100%.
Ik hoop het.
Dankjewel, Colin.
Ik ga mijn beste voor doen.
Nou, even, dan gaan wij nog even verder met een aantal MotoGP-zaken waar wij het over hadden straks. Colin...
Ja, toch. Nou ja, je kunt wel uren over praten natuurlijk. Alleen, goed.
Uren door natuurlijk, ja.
Colin gaat even naar het reisvoetbaltoernooi in Staphorst. Dus die gaat even nog bij de voetballers kijken. Bij de lokale voetballers, heb ik begrepen.
Het leven van een coureur, houdt niet op.
Zo vaak is hij niet in Staphorst, dus hij moet er nu ook even van genieten.
We hadden het over de MotoGP-fabrikanten. Nou, we hebben de 2 Japanners gehad. Dan gaan we naar de eerste Europese, de eerste Italiaanse. Aprilia, die is als 3e geëindigd in de constructeurskampioenschap. Ik vind het een beetje moeilijk te beoordelen, want je denkt van ja, aan de ene kant ze zijn er, maar aan de andere kant ja, ze zijn er ook nog lang niet.
Ja, dat was heel wisselvallig, vind ik. Sommige momenten dacht je van wow, nu gaan ze als een speer. Mm-hmm. En ja, op het moment net dat je dacht van nou gaat het gebeuren, dan ging het vaak weer mis. En dat was natuurlijk bij het fabrieksteam, bij de 2 officials, Vinales en Espargaro. Maar goed, ze hadden natuurlijk aan de andere kant ook wel veel problemen die wij niet wisten gedurende het seizoen bij het tweede team. Daar speelde van alles wat niet met racen te maken had. En dat kwam er natuurlijk in Valencia uiteindelijk uit. En ja, dat is een compleet nieuwe situatie nu. Ik denk zeker dat dat ook wel meegespeeld heeft in het hele Aprilia-verhaal.
Ja, inderdaad. Zoals ik heb toevallig van de week Wilco Zeelenberg aan de telefoon gehad voor onze gebruikelijke column.
Ja.
Hij kon nou eigenlijk een beetje een boekje open doen van, ja, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? Cryptodata is, die werd eigenlijk verbannen als het ware. De starts werden ingetrokken. En voordat we het wisten stond er al een nieuw team. 5 december was al de presentatie. Dat ging allemaal heel snel achter elkaar.
Ja, ja, ja.
In Valencia ging het eigenlijk, behalve de titelrace, ook het hele weekend over alle geruchten rondom RNF.
Ja, en we werden nog uitgenodigd voor een heel groot feest op zaterdagavond. Heel bijzonder.
Een sponsor die we uiteindelijk nu nooit gaan zien.
Nee. Dus die deed zijn intrede, maar goed, het was een groot feest. Alleen de feestvreugde was van korte duur.
Ja, nou zie je in ieder geval wel dat, wat dat betreft, dat uiteindelijk Dorna toch wel gewoon, Dorna bepaalde eigenlijk als het ware.
Ja, kijk maar, er was natuurlijk al veel aan de hand. Officieel waren de starts volgens mij al begin van het seizoen al van Dorna. Ja. Die had al ingegrepen. Kijk, en Dorna die voelde zich natuurlijk ook niet heel prettig erbij. Want zij hadden natuurlijk die sponsor aangebracht. Die sponsor Cryptodata waren al sponsor van de Oostenrijkse Grand Prix. Ja. Hadden ze een deal met Dorna. Die 7 miljoen die ze moeten betalen is volgens mij tot op heden nog niet betaald. Dus daar zat al heel veel dubieuze of moeilijke problemen tussen Dorna en de Cryptodata-mannen. Ja, kijk, en als je Dorna op het tenen trapt, dan hebben zij het heft wel, trekken ze wel het heft in handen. En die hebben onmiddellijk ingegrepen. Kijk, en dat kwam hun misschien ook wel goed uit. Want ze hadden natuurlijk het Trackhouse Racing. Die waren al in Oostenrijk geweest in gedurende het seizoen. Die wilden al heel graag instappen in de MotoGP.
Ja.
Dat kon niet, omdat er geen starts vrij waren. Nou, er is een nieuwe commerciële man, een Amerikaan. Ik ben zijn naam even kwijt.
Dan Rossomondo.
Ja, Dan Rossomondo. Ja, kijk, Dorna kijkt naar de Formule 1. Formule 1 floreert op dit moment heel erg in Amerika. Ja, ze hadden Trackhouse Racing. Ze hadden een Amerikaanse commerciële man in het management team zitten.
Ja.
Dus ja, eigenlijk was 1-1 is 3 voor Dorna. En dit is wel het begin van de American Dream, denk ik, van Dorna. Want die willen echt gewoon in Amerika voet aan de grond hebben. En daar paste dit uitstekend in.
Ja, dus wie weet dat we binnenkort weer net als een aantal jaren terug 3 GP's hebben. Of in ieder geval wel weer 2.
Ja, ze praten over in 2025 al een tweede Amerikaanse Grand Prix. Maar hoe ver dat is. Het zijn trouwens ook wel andere geluiden. Als we even een beetje afwijken. Dat, zeg maar, die geluiden doken 2 weken terug voor het eerst op. Dat Dorna verkocht gaat worden.
Ja, ja.
En Dorna is natuurlijk onderdeel van een Canadese investeringsmaatschappij. Ja, daar zit ook Amerikaanse invloeden, denk ik. En dat kan in dit ook nog wel eens een rol gespeeld hebben, zeg maar. Ze hebben Espleta daarna gevraagd. En hij ontkent het niet. Dus ja, er kan achter de schermen. Ja, als de Espleta het niet ontkent, zeg maar, dan is het vaak wel waar. Dus ja, er gaat nog wel wat gebeuren. En ik denk ook dat Aprilia er blij mee is. Want ja, Aprilia heeft nu wel een veel sterkere partner, zeg maar, voor een satellietteam.
Ja, absoluut.
En wat Wilco ook in zijn column al zei, van dat ze 2024 het nieuwste materiaal gaan krijgen.
Voor beide rijders beide is het rijders, doel in ieder geval. Dat is dan moeilijk natuurlijk. Maar
nou, ze hebben het niet op tijd klaar.
Ja.
Dus Oliveira krijgt wel vanaf Sepang volgens mij al de beschikking over het 2024 materiaal.
Ja.
En zoals het nu lijkt, Raúl Fernández vanaf Mugello. Dus ja, daar zit wel een positieve ontwikkeling in. Ook voor Aprilia, absoluut.
Ja, ja. Nou, Aprilia wel nog goed 2 keer gewonnen nog met Aleix Espargaró. Maar als je kijkt naar het seizoen 2022, toen hij echt nog wel lang meedeed voor de wereldtitel. Ja, dan is hij toch wel uiteindelijk wel teleurstellend natuurlijk.
Ja, en hij ging, stond ook op die crashlijst. Stond hij volgens mij derde, Aleix. En die ging er in 1 weekend of op 1 dag zelfs 4 keer af, volgens mij.
Sepang, ja.
Ja, en dat laatste deel, want hij deed tot 2/3 van het seizoen deed hij nog mee eigenlijk voor de titel. Hè. Dus die liet het echt in het laatste deel van het seizoen liet hij het liggen.
Ook hij zal een van de hoofdrolspelers worden in de transfermarkt natuurlijk. Het is te gaan of die door wil gaan.
Hij heeft natuurlijk heel lang gezegd dat volgend jaar zijn laatste jaar was. Ja. Alleen hij krabbelt nu een beetje terug. Onlangs zei hij in een interview van ja, dat die er nog niet uit was en toch waarschijnlijk 2025 ook nog wil blijven rijden. Ja, dat is weer een extra poppetje op de transfermarkt.
Goed, het uur nadert, maar we moeten toch nog even twee fabrikanten moeten nog even over hebben. Als we dan naar de nummer 2 gaan in de constructeurskampioenschap, dan gaan we naar KTM. /GasGas natuurlijk.
Ja.
Uiteindelijk hebben ze geen Grand Prix gewonnen, al sinds 2021 niet. Dus dat zal ze ongetwijfeld niet tevreden stemmen. Wel twee sprints gewonnen met Brad Binder. Ook Miller een beetje teleurstellend. Ja. Is ook allemaal eigenlijk net niet, denk ik.
Nee, en daar kun je wel een beetje aan zien, vind ik. En dat is een beetje KTM. Kijk, dat niet alles met geld te koop is. Kijk, het budget speelt geen rol bij KTM. Alleen, ja, ze krijgen toch net dat laatste stukje, krijgen ze niet voor elkaar, zeg maar. Dus ja, en dat is wel een dingetje. En je ziet ook, zeg maar, hoe keihard het management is bij KTM en GasGas.
Ja, met Paul Espargaró.
Kijk, als een van de KTM-bazen een jachtgeweer pakt, dan gaan er heel veel onder de tafel duiken. Want ja, die laten er geen gras over groeien. Nee. Kijk, en Paul Espargaró had gewoon een contract. Ook voor volgend jaar. Maar ja, wordt gewoon even gebombardeerd tot de MotoGP testcoureur. En staat er gewoon naast, omdat Pedro Acosta moet komen. En dat zie je ook wel een beetje, vind ik, bij KTM. Kijk, ze hebben natuurlijk heel veel coureurs onder contract. Ja. Van Moto3 tot MotoGP. Ja, en op een gegeven moment komen ze bovenin in de MotoGP. Hebben ze natuurlijk maar 4 startplekken. Ja, daar komen ze in de knoop. En dat zag je nu ook weer met Acosta.
Ze gingen er natuurlijk wel een beetje vanuit dat ze die 2 extra starts zouden krijgen. Ja. Daar hadden ze eigenlijk zich al een beetje rijk gerekend. Nou, in één keer Espeleta zei, dat gaan we niet doen.
Ja.
En toen was het inderdaad van,
Nou
hebben we 5 rijders voor 4 zetjes.
Ja, nou ja, goed, daar is KTM niet blij mee dat ze teruggefloten zijn door Dorna. En die zullen er nog alles aan doen om die 2 extra fietsen op erbij te krijgen. Want dat was heel toevallig in hetzelfde weekend, volgens mij op de Red Bull Ring. Zat het management van VS46 heel lang in de Red Bull Hospice met het management van KTM te praten. Want ze hebben ook al alles geprobeerd om Valentino Rossi zijn team VS46 op KTM te krijgen. Want zij wilden die 2 starts erbij hebben. En Oostenrijk is natuurlijk de thuishaven van dingen. Dus dat was het hele directie.
Het was doodstil dat weekend.
Ja. En daar hebben ze echt heel veel geprobeerd om toch die starts te krijgen. En ja, tot op heden lukte hun dat niet. En ik vind dat wel een verdienste van Dorna. Die hebben toen Suzuki stopte, hebben ze gezegd van joh, er komt alleen een nieuwe fabrikant bij. En KTM kon dat. Want dan moesten ze een compleet nieuwe fiets bouwen onder de Husqvarna naam of GasGas.
MV Agusta wordt ook genoemd.
MV Agusta wordt genoemd. Ja. Alleen ja, dan ga je dus over hele andere bedragen praten. Kijk, een klantenteam krijgt natuurlijk ruim 5 miljoen subsidie of bijdrage vanuit Dorna Itta voor hun deelname. Een fabrieksteam krijgt dat niet. Dus ja, dan zouden ze en een compleet nieuwe fiets moeten ontwikkelen voor 2 of 3 jaar. Want ook die reglementen gaan veranderen natuurlijk.
Ja, dan wordt het,
dus dan kunnen ze niet met de KTM SE16 zoals met GasGas en KTM 4zelfde fietsen rijden. Dus dan zouden ze een compleet nieuwe fiets moeten bouwen. Ja, en dat ging echt ook zelfs Pierer een stap te ver.
Voordat we naar de laatste Ducati, of de laatste fabrikant, Ducati gaan. Ik weet dat Jack Miller ook bij veel Nederlandse fans geliefd is. Hij begon het jaar veel beloven, maar uiteindelijk liet hij toch wel best veel liggen. Moet hij zich zorgen maken? Want ja, er zijn zoveel rijders die potentieel bij KTM terecht kunnen. Zeker ook dat Acosta wellicht na volgend jaar meteen wordt opgeschoven naar het fabrieksteam.
Die geruchten gingen nu al, hè? Dat Acosta Miller zijn plek in zou nemen, dat Miller naar GasGas moest. En ja, Colin zei net, ik weet niet of ik alles mag vertellen, maar ik weet uit heel goede betrouwbare bronnen dat ze Miller het dubbele salaris geboden hebben als hij volgend jaar op een GasGas ging zitten.
Ja.
Dat heeft hij gewoon geweigerd. Maar ze hebben Miller natuurlijk wel gehaald bij KTM om ook weer de info van Ducati te krijgen.
100%.
En KTM heeft al een aantal Ducati techneuten weggekaapt uit Italië. Toen hebben ze natuurlijk Miller gehaald ook om die data en de info. Alleen ja, dat is na 1 jaar is dat denk ik wel over. Dus
hij wordt opgekoud en uitgespuugd dadelijk.
Ja, ik ben bang dat hij via de achterdeur gaat verdwijnen.
Nou ja, hopelijk vindt hij toch een uitweg. In ieder geval, het is wat toen bij Ducati het geval was, dat hij het al heel vroeg wist. En dat hij heel vroeg alweer wat anders kon regelen. In plaats van,
En hij heeft natuurlijk een bijzondere manager, Aki Ayo. Ja, en die is wel heel erg thuis in de KTM-familie. Ja. Dus die zal wel een van de eerste op de hoogte zijn als dan wat gaat gebeuren. Dus dan kan hij ook heel snel handelen.
Nou, tot slot Ducati. Nou, 8 coureurs, dus daar kunnen we niet allemaal over hebben. Want dan zitten we hier nog wel een tijdje. Laten we dan alleen over uiteindelijk de wereldkampioen hebben. Pecco Bagnaia. Begon het seizoen ontzettend veelbelovend. Volgens mij in de Red Bull Ring. Ja, toen was eigenlijk het gevoel van, die gaat weglopen. In Barcelona, toen hij de sprint won, toen stond hij meer dan 60 punten volgens mij voor op Jorge Martin.
Maar 5 DNF's in de hoofdraces. Ja, hè?
En vooral die in Barcelona. Toen dachten wij...
Dat was echt eng.
Het
was echt eng om te zien. En fysiek heeft hij daar denk ik niet zo heel veel aan overhouden. Hij zegt zelf wel dat hij het heel erg verbloemd heeft, omdat hij het niet wilde laten blijken dat hij pijn had, maar dat hij wel heel veel pijn had de race daarna. En voor hem was dat wel een keerpunt in het seizoen, zeg maar. Daar heeft hij mentaal wel een flinke dreun gehad, zeg maar. Maar goed, hij heeft het gered en 2 keer achter elkaar wereldkampioen. Daar kunnen ze nog niet zoveel zeggen in de MotoGP-klasse.
Nee, zeker. En hij heeft het succesvol nummer 1 verdedigd, wat ook heel veel jongens niet hebben kunnen doen. Ducati ook in Valencia natuurlijk, ze testen daar een nieuw blok. Eigenlijk was alles roze geur en maneschijn, want het meegebrachte materiaal was beter dan het vorige. Dus
maar bij Ducati vind ik wel opvallend dat je zag in 2022 Bastianini op een overjarig model of een eenjarig oud model, dat hij eigenlijk alles heel goed presteerde. Nou, we hebben dit jaar gezien met Bezzecchi. Bezzecchi was ook lange tijd, deed hij nog mee, voor de titel.
Totdat hij zijn
Totdat hij geblesseerd raakte en ook in het laatste deel van het seizoen in die strijd af moest haken. Maar goed, het is wel opvallend dat altijd wel één, overjarige Ducati er toch wel heel goed bij zit. En toevallig zit Marquez volgens mij volgend jaar op een overjarige Ducati.
Ja, maar die machine is doorontwikkeld natuurlijk. De hele ze hebben data van alle circuits. Dat ding is, werkt als een trein. Die is gewoon goed. Dus die is vanaf volgend jaar, gelijk vanaf Qatar, is dat een goede fiets.
Ja,
die nieuwe fiets, die zal misschien nog even een paar wedstrijden. Waarschijnlijk is hij uiteindelijk wel beter. Maar,
goed, dat blijkt misschien na een aantal wedstrijden. En Ducati zal niet de fout meer maken die ze volgens mij 2022 gemaakt hebben. Dat ze in het begin was die fiets echt gewoon minder dan de overjarige fiets. En daar hebben ze heel lang last van gehad in 2022. Dus ik denk niet dat dat ze Dalinga die fout weer gaat maken. Ja. Dus ze zullen er echt goed bij staan. Alleen, ik denk dat het grootste probleem voor Ducati volgend jaar wordt, hoe houden ze alle kikkers in de kruiwagen?
Ja.
En hoe ga je dat managen? Nou, en ook Ciabatti.
Die gaat naar de cross.
Die gaat naar de cross. Dus dat was wel een stabiele factor altijd in het management bij Ducati. En juist nu net op het moment dat ze misschien wel het moeilijkste seizoen tegemoet gaan om te managen. Ja, gaat de meest ervaren manager, die piept er tussenuit en die gaat het nieuwe motocross project begeleiden. Dus dat wordt een uitdaging volgend jaar.
Ja, ik verwacht dat Bagnaia wel zal blijven. Dat is natuurlijk, die is zo geliefd. Maar dan heb je inderdaad Bastianini, Jorge Martin, Marc Marquez misschien wel.
Ja.
Die ga je ernaast
zetten. Ik denk dat eerst, hoe gaan ze het managen dat Marc Marquez op die Cresini Ducati zit? Want daar ben ik het meest benieuwd naar het eerste deel van het seizoen. Want dat zal echt gewoon de anderen, denk ik, pijn gaan doen. En hoe gaan die daarmee om?
Durf jij te voorspellen dat het in ieder geval wel een Ducati-coureur wordt die volgend jaar kampioen wordt?
Ja, kijk, Ducati heeft zo'n mega voorsprong door 8 fietsen op de grid te hebben. En Ducati heeft het allerbeste datasysteem of het computersysteem waar ze die data kunnen vergelijken. Ja, dat is een half uur na de afloop van de laatste sessie op de dag hebben ze alle data in één grote computer zitten. Ja, en alle 8 leggen ze boven op elkaar en ze pakken het beste van alle 8. Ja, dat kan geen enkele andere fabrikant op dit moment. En eigenlijk moest dat in mijn ogen ook niet kunnen. Dan moeten ze gewoon een maximum aanzetten. Alleen dat kan nu op het moment even niet anders natuurlijk. Maar goed, dat is wel een dingetje. En kijk, als we zien en het zijpelt af en toe, krijg je wat geluiden. Dat de engineers in Italië geschrokken zijn van de data die Mark Marchesi heeft laten zien. Ja. En dat die in bepaalde sectoren echt veruit het snelste was van iedereen. Ja. En sneller dan ooit een Ducati-coureur geweest is in die sector. Ja, daar gaan de anderen ook van profiteren, denk ik. En ja, hoe gaan ze die kikkers allemaal in de kruiwagen houden? Dat wordt het grote probleem volgend jaar.
Goed, we kunnen het, zoals je zelf al zei, we kunnen nog uren doorpraten. Maar ook onze tijd hier bij Indewaal Auto's zit er langzamerhand op. Dus ik laat aan jou over om de laatste woorden van 2023 te zeggen.
Ja, nou goed, allereerst natuurlijk iedereen bedankt voor het kijken. We hebben een uurtje weer volgekletst. We hadden er nog wel 2 uur vol kunnen kletsen. Ik denk als we raceport zijnde terug kunnen kijken op een heel mooi seizoen. Heel goed seizoen. De kijkcijfers voor de tv waren absoluut beter, zeg maar, dan het jaar ervoor, 2022. De bezoekersaantallen waren beter op de circuits dan 2022. Allemaal rooskleurige zaken. Ook onze bezoekersaantallen zijn flink gestegen ten opzichte van 2022. Dus alles met al een heel mooi seizoen. We hebben er weer met heel veel plezier gedaan. We hebben er heel veel werk aan gehad. Met heel veel plezier gedaan. Ik hoop dat jullie als kijkers er ook allemaal van genoten hebben. Bedankt voor het kijken vanavond. Bedankt voor het bezoeken van onze website en de social media kanalen. Iedereen een gelukkig nieuwjaar. En op naar een nieuw, sportief en heel mooi wegrace seizoen in 2024. Dank u wel voor het kijken.